Ik ben blij dat ik bij jullie mag zijn vandaag om het woord te delen. Omdat ik zelf denk dat het een heel rijk woord is. Deze maanden, januari, februari, maart, moet ik 2 keer per maand naar de gevangenis. Omdat mijn collega met wie ik normaal de beurten afwissel, met zwangerschapsverlof is. En dat betekent extra beurten voor mij. En ze heeft wel gezegd dat zij later in het jaar weer beurten voor mij zal draaien. Dan vind ik het nooit erg om naar de gevangenis te gaan. Omdat ik het heel fijn vind om ook daar het goede nieuws te delen. Alleen vind ik het altijd jammer als ik hier niet ben, als ik jullie mis. Dus dat trekt altijd bij mij aan 2 kanten. Ik heb goed nieuws voor u. Jullie zijn allemaal vergeven en verzoend met God. Nou zeg je, dat wist ik al, Connie, daar hoef jij niet voor te komen. Ik hoop dat je het weet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf door het bestuderen van het Bijbelgedeelte van vandaag dat helemaal opnieuw tot me heb laten doordringen. Ik ben verzoend met God. Sommigen die zeggen misschien, ja, nou ja, eigenlijk ben ik opgegroeid met God. Het was altijd wel goed tussen God en mij. Dat kan, maar eigenlijk kan het ook weer niet. Want als we heel eerlijk zijn voor onszelf, ook al zijn we in onze jeugd bekend geraakt met God, toch is het niet zo dat we ons altijd ervan bewust zijn dat we vergeven zijn, dat we verzoend zijn, dat we eigenlijk als mensen zelf niet bij God kunnen komen. De kloof is te diep. En in andere godsdiensten zeggen mensen, je moet je best doen. Misschien als je je best doet, als je genoeg offers brengt, dan kom je uiteindelijk bij God. En dan verzoent God zich misschien met jou. Maar in het christelijk geloof, op grond van de Bijbel, op grond van de ervaringen van heel veel mensen, zeggen we, nee, het is niet wat jij doet voor God, want je kunt wel je best doen, maar je haalt het niet. De kloof is te groot. Maar hij komt naar jou. Hij wil zich met jou, met jullie verzoenen. En ik hoop dat je vandaag heel blij naar huis gaat. Niet omdat je naar mij hebt geluisterd, maar omdat de waarheid van deze woorden diep in je hart opnieuw inzinkt. Ik ben verzoend. Ik ben vergeven. Sommige mensen die een heel zwart verleden hebben, die voelen misschien meer de lichtheid en de blijdschap daarvan. Maar nogmaals, ook al ben je wel met God groot geworden en zeg je, nou, ik heb nooit zulke vreselijke dingen gedaan. Toch was ook jij en ik, waren we verwijderd van God. Ook al gingen we naar de zondagsschool, ook al zongen we in de kerk. Een hartsrelatie met God kan alleen maar omdat hij ons vergeeft. Omdat hij het initiatief heeft genomen om zich met ons te verzoenen. En daar gaat het vandaag over. Leven vanuit de verzoening. Ik ben heel veel deze week met dit onderwerp bezig geweest en er komt heel veel op je af. Je hebt heel veel woorden en iedere keer denk je weer, ja, hoe maak ik het zo toegankelijk, zo eenvoudig, dat jullie en ik het ook begrijpen. Het Bijbelgedeelte komt vandaag uit 2 Korinthe 5... ik laat de tekst verschijnen op het scherm, dus u mag luisteren. 2 Korinthe 5, vers 16 tot 21. En de eerste aanstoot, drive die ik kreeg om dit gedeelte nog eens goed te lezen en er meer mee bezig te zijn, was in de week van gebed. En sommigen van jullie waren daar ook. Op de tweede avond, toen waren we in de Bethelkerk. En dominee Jan Schelen die las daar deze woorden uit 2 Korinthe 5. Hij las eigenlijk maar één tekst, maar ik ben dat stukje in zijn geheel gaan lezen. En ja, in de loop van de week is het uitgegroeid tot een boodschap. Een boodschap van vreugde. Ik lees het u voor. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen. God heeft hem, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Tot zover. Degene die met bijbelclubs of bijbelcursussen zijn grootgebracht, die zullen in dit stukje heel veel bekende teksten vinden. En ik was er ook verbaasd van, oh, dat weet ik al, dat ken ik al. Oh, die teksten heb ik vroeger uit mijn hoofd geleerd. En als je er dan over na gaat denken wat er staat, dan denk je, begrijp ik het eigenlijk wel en heb ik het me wel toegeëigend. En daarom dacht ik, is het goed om even met elkaar opnieuw naar dit mooie bijbelgedeelte te kijken. En om u een beetje te helpen, heb ik even een overzichtje gemaakt van waar ik het dan vanmorgen over wil hebben. Zodat u straks nog weet van, hey, waar heeft ze het nou over? Of waar zijn we nou? Ik hoor dat mensen graag willen weten van, waar zijn we nou gebleven in de preek? Zitten we ergens middenin of aan het einde? En je hebt ook van die mensen die zeggen steeds, het is bijna het einde, het is bijna het einde. En dan is het einde nog niet daar. Nou, ik probeer jullie te helpen door een overzichtje te geven van 4 punten die in dit stukje voorkomen. En waar ik even kort iets over wil zeggen. Even de zaakjes, ik ben nog steeds met mijn bril aan het heen en weer klungelen. Omdat ik nog geen nieuwe bril mag hebben van de oogarts. Hij zegt, je ogen zijn nog niet helemaal goed. Je moet nog doorgaan met druppelen en je krijgt nog geen nieuwe bril. Nou ja, dus moet ik het even met deze doen. En dan gaat het een beetje op en af. Een overzichtje over wat ik vanochtend heel kort wil zeggen. De brief van Paulus aan 2 Korinthe, aan de Korintiërs, wij noemen dat de tweede Korinthebrief. Er zijn meer brieven geweest, maar in de Bijbel zijn er 2:1-2. Dit is de tweede brief. Die is geschreven aan de christelijke gemeenschap. Aan een gemeente zou je kunnen zeggen, zoals wij. Dus we mogen het naar ons toe halen. Het was voor hun, maar het is ook voor ons. Er staan dingen in die gelden ook voor mensen in de wereld. Maar toen Paulus deze brief schreef, schreef hij hem aan de gemeente, aan de kerk in Korinthe. Het gaat over het werk van God in Christus, speciaal dit stukje. Het gaat ook over de roeping van ons als christelijke kerk, van de christelijke gemeenschap. En tenslotte lezen we in dit stukje een hele indringende oproep. Dus deze 4 punten ga ik heel kort, wees maar niet bang, het wordt niet een hele lange preek, maar die ga ik even met u bespreken, zodat als u dit stukje nog eens leest, dat u hopelijk nog weer iets beter begrijpt wat er staat en waar het om gaat. Het is een brief aan de christelijke gemeenschap, dus aan de gemeente van Korinthe, dus ook aan ons. Nu, dat is een groep mensen die bij elkaar komt. Het is geen hobbyclub. Het is ook niet een club van mensen die allemaal veel op elkaar lijken. Integendeel, we weten vanuit de eerste Korinthebrief, maar ook vanuit de tweede Korinthebrief, dat er best ook veel problemen in de gemeente waren. En toch is er iets bijzonders met deze groep mensen. Het is een gemeenschap die verzoend is met God. Iedereen is een nieuwe schepping. En ik heb heel veel over dat nieuwe schepping gedacht. U misschien vroeger ook, want dat is ook zo'n bekende tekst. Dat je, als je in Christus bent, dan ben je een nieuwe schepping. En dan denk je, wat betekent dat nou? Ik snapte het eigenlijk nooit zo goed. Want jij hebt nog steeds die grote neus. En jij hebt nog steeds die piekharen. En u heeft dit voorbeeld wel eens gehoord, want dat hebben John en ik samen meegemaakt. Een gemeente waar iemand gedoopt werd die een bochel had. En die persoon dacht, als ik gedoopt ben en ik ben in Christus, dan ben ik een nieuwe schepping. En dan is mijn bochel verdwenen. Ja, dat zou fijn zijn. Maar dat was niet zo. Of een jongen die ik goed gekend heb, die tegen mij zei, ik dacht dat als ik gedoopt word, dan ben ik van mijn seksuele problemen af. Maar ook dat was niet zo. Ja, je hoopt natuurlijk dat als iemand christen wordt, dat hij van binnen verandert. En dat hij iets van zijn oude gewoonten achter zich laat en een nieuw levenspatroon ontwikkelt. En dat mag je ook best hopen. Maar ik heb ook mogen zien dat het uiteindelijk daar niet om gaat. Want zolang als wij nog hier op de aarde wonen en leven en werken met elkaar, zijn er nog allerlei mankementen aan ons lichaam, soms aan onze psyche, aan onze geest, ook soms in hoe we ons gedragen. Zou niet moeten, maar het is wel zo. We zijn er nog niet aan het einde van de tijd waarin alles volmaakt zal zijn. Nou, wat betekent dan dat we een nieuwe schepping zijn? Die nieuwe schepping, dat duidt vooral op dat er een nieuwe orde is. Een nieuwe sociale gemeenschap waarin wij allemaal dezelfde plek hebben. Niemand van ons is belangrijker dan de ander. We zijn allemaal namelijk verzoend met God. Dat maakt ons samen één. We zijn allemaal door die verzoening, door die vergeving, een nieuwe schepping. En dat brengt ons bij elkaar. Wij zijn samen en elk individueel een nieuwe schepping. En er moet nog van alles aan gebeuren. En ik hoop dat in de loop van je leven bepaalde dingen veranderen, dat je daarin groeit. Maar er zijn ook dingen waar mensen nooit vanaf komen. En dan mag je weten, er is nog een leven na dit leven waarin alles recht zal zijn. En toch, terwijl je hier leeft met al die onvolmaaktheden in jezelf, in de gemeente, mag je zeggen, hé, we zijn toch een nieuwe schepping. Allemaal zijn we door God vergeven, verzoend en mogen we erbij horen. En niemand moet zich verbeelden dat hij meer is dan de ander. En dat maakt ons heel bijzonder. Want in elke club krijg je al heel snel dat mensen de baas willen spelen of zichzelf belangrijker achten. Gebeurt dat dan in de kerk niet? Nou, ik zou wel willen zeggen, nee, in de kerk gebeurt dat niet, want daar is iedereen gelijk. Iedereen hoort bij de nieuwe schepping. Iedereen is verzoend met God. Maar ook daarvan moeten we zeggen, soms zien we in de kerken wel dat mensen streven naar macht. Of dat de een meer wil zijn dan de ander. En er worden allerlei mooie termen uit de kast gehaald om op mensen te plakken, opdat die mens zich wat meer zou kunnen voelen dan de ander. In de Bijbel lezen we daar niet over. Daar lezen we over dat we allemaal gelijk zijn in Christus. En dat er geen verschil is tussen man en vrouw, tussen mensen met verschillende huidskleuren, verschillende afkomst, verschillende situaties in het leven, rijk, arm. Allen zijn één in Christus. En dan zegt Paulus, daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Ja, ook daar heb ik heel veel over nagedacht. Elkaar beoordelen zoals je in de wereld beoordeeld wordt. We hebben wel die neiging natuurlijk, omdat wij ook deel uitmaken van die wereld. En toch, zegt Paulus, moet het eigenlijk anders zijn. Iemand die alcoholist was en 10 keer is opgestaan en weer teruggevallen. Of andere criminaliteit. Ik las weer een boekje over het gevangeniswerk. En dan kom ik mensen tegen die ik ook tegenkom. En dan zie je van bepaalde mensen, ze staan op en ze vallen weer, ze staan op en ze vallen weer. Nou, dan zeggen wij naar menselijke maatstaven, hopeloos. Laat maar zitten. Maar zo is het niet bij God. En zo zou het ook niet moeten zijn in de christelijke kerk. Wij zouden die ruimte moeten kunnen ontwikkelen die ook Christus ten aanzien van ons heeft. Dat we allemaal erbij mogen horen, ook als we gestruikeld zijn en weer opnieuw moeten beginnen. Ik las het mooie verhaal in dit boek van een man die zat in een TBS-kliniek. En de vrijwilligers die hem bezochten, die waren het eigenlijk een beetje zat. Want ze zeiden, we hebben nooit eens een fatsoenlijk gesprek met hem. Hij wil ook niet toegeven dat hij zelf schuldig is aan zijn situatie. En we merken ook niet dat hij blij is met ons. En een maatschappelijk werker die zei tegen die vrijwilligers, weet je wat? Je moet er maar mee stoppen. Het heeft geen zin met deze man. Maar er was één vrijwilliger en die dacht, ik geef het niet op. En die ging gewoon elke week op bezoek. Ook hij dacht wel eens van, wat doe ik hier eigenlijk? Wordt het wel gewaardeerd? Heb ik een opening? Potdicht, een grote muur. En toen gebeurde het op een dag dat hij eraan kwam lopen en zag dat deze TBS'er voor het raam naar hem op de uitkijk was. En dat was de allereerste keer dat hij merkte, hé, ik word verwacht. Hij vindt het toch fijn als ik blijf komen. En het maakte hem heel blij. Nou, het is niet meteen een verhaal met een super afloop, maar het was een voorbeeld van, als wij maar doorgaan in het geven van liefde, dat je nooit weet waar de liefde toch ergens binnendruppelt in het hart van een persoon. Wij beoordelen ook mensen naar de maatstaven van deze wereld. Soms kun je ook niet anders. Dan moet je wel even kijken naar dit of naar dat. Is die persoon geschikt? Maar in de gemeente kun je wel naar iemand kijken, is die geschikt voor die taak? Maar je kunt niet naar iemand kijken van, mag die er eigenlijk wel bij horen? Die is al zo vaak teruggevallen. Nee, die mag er gewoon bij horen. Want in Christus krijgt die persoon steeds weer nieuwe kansen. Ik zal straks nog even zeggen over Christus beoordelen, maar ik wil de nadruk vanmorgen leggen op het beoordelen van elkaar. En dat doe ik ook. Ik dacht van de week, ja, ik heb bij mijn bureau een kaartje staan, geduld. En dan soms denk ik, oh ja, ik weet wel weer waarom dat daar staat. Want dat heb ik ook nodig. Ik kan ook mensen verkeerd beoordelen. Het is moeilijk voor ons om te accepteren en vooral om dat te praktiseren. Denk maar aan de mensen in je eigen kerk. Het liefst ga je om met de mensen die een beetje bij je passen, die je een beetje leuk vindt, waar je je aan op kunt trekken. En die moeilijke mensen, daar blijf je liever wat verre van. Maar ook mensen in andere kerken, hoe kijk je daar tegenaan? Het viel sommigen van ons op in de week van gebed, dat mensen alleen maar naar een gebedsbijeenkomst gaan als het is in een kerk of met mensen van hun eigen kleur. Maar in een andere kerk, nou, dat weet ik niet hoor. Ja, dan heb je een beetje, moet ik zeggen, watervrees of zo. Maar bedenk wel dat als die mensen ook verzoend zijn met God in Christus, dat ze ook horen bij die nieuwe schepping. En of ze nou anders zingen en anders doen dan wij, ja, dat kan soms heel irritant zijn. Maar voor God is het geen reden om te zeggen, jij hoort er wel bij en jij hoort er niet bij. En wij worden uitgenodigd om God daarin te volgen. En als laatste, hier heb ik even gezet, wat betekent Christus voor ons? Want Paulus zegt, ik keek ook vroeger naar Christus met de maatstaf van mensen. Toen zag ik in hem een soort mislukte Messias. En anderen zeggen misschien, hij is een goede leraar. Paulus zegt, nee, die maatstaven laten we liggen. Kijk naar wat God in Christus heeft gedaan. En dat is de tweede gedachte die ik met jullie deel. God heeft die verzoening, dat contact tussen hem en ons tot stand gebracht door Christus. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. Nou, daar zouden we ook heel lang over kunnen praten. We zeggen, hé, ja, dat geldt dus nu wel voor mij, want ik hoor erbij. Maar hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. Dat snap ik niet, hoor. En sommige mensen zien daarin ook een soort leer van alverzoening. Oh, dan hoort iedereen er zeker automatisch bij. Maar ik denk dat we het zo mogen lezen, dat het offer van Christus is zo groot en zo ruim, dat iedereen de voordelen daarvan mag plukken. Je moet het wel zelf pakken, je moet het wel zelf ontvangen, zeg maar. Je hoeft niet je heel erg in te spannen, maar wel zeggen, oké, God zoekt die relatie met mij. God heeft zich met mij verzoend. Het is iets dat gebeurd is in het verleden, zegt Paulus, het grote verzoeningswerk van Christus, maar het heeft gevolgen in het heden. Want dat moeten we natuurlijk wel beseffen. Daarom noemde ik deze overdenking ook leven vanuit de verzoening. Die verzoening heeft plaatsgevonden. Het offer van Christus is gebeurd in de geschiedenis. Maar het heeft wel zijn uitwerking op ons vandaag. Hoe we leven. Wat zijn onze prioriteiten? En in ditzelfde gedeelte, dat is een vers dat we niet gelezen hebben, maar daar staat, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en opgewekt. Poe, poe, poe. Dus ik heb het om niet ontvangen. Ik ben verzoend met God. Ik hoor bij die nieuwe gemeenschap. En hoe leef ik dan? Kunnen mensen ook aan mij zien dat ik veranderd ben? Dat ik met God verzoend ben? Hoe ga ik met anderen om? En ook ik voldoe niet, lieve mensen. Ik kom hier niet om te vertellen hoe het moet, maar wel wat de Bijbel ons voorhoudt. dat we, als we in Christus zijn en een nieuwe schepping zijn en steunen op dat werk van de verzoening, dat het gevolgen heeft voor ons leven van vandaag. Derde gedachte is, wat we hier tegenkomen, dat wij, de gemeente, dat zegt Paulus ook weer tegen de Korintiërs, wij zijn ambassadeurs voor Christus. En ik las ergens in een commentaar dat in die oude tijd een ambassadeur niet zoveel vrijheid heeft als vandaag. Nou, natuurlijk, ambassadeurs hebben vandaag ook niet alle vrijheid om maar te zeggen wat ze willen. Ze moeten wel spreken namens het land waar ze vandaan komen, de regerende macht die zij vertegenwoordigen. Maar er is ook een stukje ruimte om daar wat persoonlijks aan toe te voegen. Maar in die oude tijd was een ambassadeur iemand die de teksten van de machthebber uit zijn hoofd had geleerd, zodat hij letterlijk kon doorgeven wat de machthebber, wat de koning wilde. En dat is ook dus de taak van ons als gemeente, dat wij ambassadeurs zijn. Wij vertegenwoordigen God of Christus hier op aarde. Ik las een leuk voorbeeld. Ik las over een gemeente waar ze dat een keer met elkaar gepraktiseerd hebben. Iedereen die binnenkwam kreeg een naambordje. Zo'n bordje, dat krijg je wel eens op een conferentie of een bijzondere samenkomst. Dan stond je naam op en daaronder stond ambassadeur. En dat stond op alle bordjes. Ik dacht, wauw, dat is mooi. Want de een is niet meer dan de ander. Soms denk ik, een bordje is wel handig als er bijvoorbeeld op staat koster of kinderdienst. Dan helpt dat wel om te weten, oh, die persoon heeft de kosterij. Of als ik iets over de muziek wil vragen, dan kan ik dat even aan hem of haar vragen. Dus ik vind een functioneel woord daar is niet verkeerd bij je naam. Maar er zijn ook wel gemeenten tegenwoordig waar onder die naam van die persoon andere woorden staan. Van apostel of zo. Niet doen. Allemaal gelijk. En daarom vond ik die gedachte van allemaal een bordje met je naam. En daaronder staat ambassadeur. Want dat ben jij en jij en jij en ik ook. Allemaal. Niet alleen de voorganger, niet alleen de leiding van de gemeente. Wij zijn allemaal vertegenwoordigers van Christus. En dat is de taak voor de kerk. Want wat hebben wij dan door te geven aan de mensen? De verkondiging van de verzoening. Wat ik u vanmorgen vertel, u bent verzoend met God. Dat is een geweldige boodschap. En dat mogen we doorgeven. Wij zijn gezanten, zegt de Nieuwe Bijbelvertaling, ambassadeurs van Christus. En God doet door ons allemaal zijn oproep. Namens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. Nou, dat is een geweldige taak. We zijn allemaal belangrijk, allemaal ambassadeurs van Christus. En dat kan zijn door liefdedaden, maar dat is ook door het woord. Doordat wij vertellen wat het wil zeggen om een verzoend, een vergeven mens te zijn. Dan eindigt dit stukje met een heel indringende oproep. Laat u met God verzoenen. Dat is de boodschap die wij mogen doorgeven aan de mensen om ons heen. Je bent vrijgesproken van de straf. En ik dacht aan het voorbeeld, en ik las dat ook ergens, als je een soort boekhoudboek hebt waarin al je schulden genoemd worden. Sommigen van jullie weten waar ik het over heb en hoe zwaar dat is als je nog zoveel schulden hebt. Maar bij God hadden we ook heel veel schuld. Maar die bladzijde met al die schulden is uit het boek gescheurd. En die is verkreukeld en verscheurd en weggegooid. Al je schuld is weggedaan. Je hoeft het alleen maar te geloven. Te aanvaarden. En dat is de boodschap die je aan anderen ook mag doorgeven. Je bent verzoend met God in de eerste plaats. En daarna ook met jezelf. En met je naaste. En u weet het wel. Verzoend met jezelf. Dat valt voor heel veel mensen niet mee. Of misschien hebt u daar nog nooit van gehoord. Denkt u, is toch logisch? Als God je vergeven heeft, dan ben je toch ook blij met jezelf. Heel veel mensen zijn niet zo blij met zichzelf. En de schuld van het verleden drukt nog altijd. Ik ben toch waardeloos. Ik deug niet. Ik ben al zo vaak teruggevallen. Om dan te gaan staan op dat punt van, ik ben verzoend. Ja, het ging gisteren fout, maar er is vandaag een nieuwe kans. En ik hoef niet meer naar dat verleden te kijken. Jan Eerbeek, dus de hoofdpredikant van justitie, die schrijft in zijn boek, zoveel mensen, en zeker ook in gevangenissen en tbs-klinieken, die staan eigenlijk met hun gezicht naar het verleden en met hun rug naar de toekomst. Er is geen toekomst. En ze blijven kijken naar dat verleden. Sommigen willen erover praten, anderen niet. Maar bij God is vergeving en verzoening. En dan kan dat ook doorwerken naar jezelf. Ik denk nog aan het verhaal van de vrouw die in de Tweede Wereldoorlog in een kamp zat in Auschwitz. Ze heeft het overleefd. Maar ze heeft het onder andere overleefd doordat ze de broche van haar buurvrouw stal. Gestolen heeft. En die broche heeft ze van haar afgepakt. En heeft ze ingeruild voor brood. Waardoor zij kon blijven leven. De buurvrouw was al zwak. Zou waarschijnlijk toch sterven. Maar de buurvrouw is ook gestorven. En haar hele leven blijft ze daar toch last van houden, dat ze dat toen gedaan heeft. En als ze later in grote psychische nood komt, dan komen er allerlei hulpverleners en iedereen probeert haar uit te leggen, joh, het is begrijpelijk wat je gedaan hebt. Het was oorlog. Die vrouw zou toch gestorven zijn. Joh, hou nou eens op om daarover te piekeren. En ze liet iedereen weer gaan. Maar diep in haar hart bleef haar verhaal. Ik zit met de schuld, want ik heb iets gedaan wat toch eigenlijk niet mocht, niet kon. En toen kwam er een keer een dominee of een priester, ik weet het niet meer, bij haar. En toen zei ze weer, ik weet niet of u mij kunt helpen. Maar als u begint te zeggen, ach, het is niet zo erg. En ach, allemaal begrijpelijke omstandigheden. Ze zei, dan hoeft u niet eens te blijven. Maar als u bereid bent om echt naar mijn verhaal van schuld te luisteren, dan bent u welkom. En ze vertelde het verhaal. En deze dominee, pastor, was een wijze man. En hij zei, ja, inderdaad, wat je gedaan hebt, is niet goed. Maar weet je, we kunnen er wel mee naar God gaan. Hij kan vergeven. En dan is de volgende stap dat jij ook jezelf kunt vergeven. En voor de allereerste keer heeft deze vrouw ervaren een bevrijding van de last. Er was iemand die gezegd had, ja, het is ook verkeerd. Maar doordat je het beleidt en we samen naar God gaan, kan het vergeven worden. En dat is wat mensen nodig hebben. Niet een goed praten, niet een glad praten, maar een weg naar God, een weg van belijden, een weg van ja, berouw, een weg van vernieuwing, van verandering. Maar niet Door te zeggen, ach, dat is lang geleden gebeurd. En ach, dat is toch begrijpelijk. Maar gewoon door het toe te geven en dan de weg van herstel te gaan. Ik las ook weer opnieuw in dit boek dat heel veel gevangenen eigenlijk niet willen praten over hun aandeel van de schuld. En dan denk je, ja, je weet het toch, je zit hier. En ik spreek ook vaak na de kerkdienst heel even met mensen. Sommigen zijn heel realistisch, ik heb het verdiend dat ik hier zit. Maar anderen die praten zichzelf helemaal schoon. En toen dacht ik laatst, ja, het is niet zoveel anders als in de kerk. Want er zijn ook mensen die nooit van zichzelf zien, ja, ik heb dit of dat verkeerd gedaan. En dan wil je zo graag die pijn niet voelen. En wil je alleen maar denken dat jij oké bent. En de hele wereld om je heen, die heeft de schuld. Laten we leren van het verhaal van deze vrouw dat je kunt komen met je schuld en dat je kunt belijden en dat God je een nieuwe kans geeft en dat je ook jezelf mag vergeven. Verzoend met de naaste, daar zou ik heel veel over kunnen zeggen, doe ik vanmorgen niet. U begrijpt het wel, verzoening. Als je zelf met God verzoend bent, dan is ook de weg, ja, bijna verplicht, hoewel het vaak heel veel tijd kost om je met de ander te verzoenen. En ik weet het wel, er zijn mensen die hebben ons veel aangedaan, die hebben nooit sorry gezegd, maar we mogen het in de handen van God geven en weten dat Hij ons verzoend heeft met zichzelf en dat wij hun verzoening mogen aanbieden, maar als zij het niet aanvaarden, dan moeten we het loslaten. Ten slotte, de uitnodiging is voor iedereen. Iedereen die deze boodschap hoort mag komen. Je bent niet automatisch gered. Iedereen is wel een schepsel van God en krijgt de mogelijkheid om het offer van Christus te aanvaarden. Het is ook niet een kleine selecte groep van uitverkorenen, nee. Ieder die wil mag komen. Het wordt je aangeboden en wij als kerk mogen die uitnodiging bekendmaken. Wat een geweldige God. Lees het stukje nog eens een keer thuis vanmiddag. En besef wat het wil zeggen. Dat je zelf een vergeven, een verzoend mens bent. En dat je die boodschap voor de wereld hebt. Amen. Zullen we bidden. Heer, ik bid u zo dat we iets van die vreugde vandaag mee naar huis mogen nemen. Dat wij mensen zijn die vergeven zijn, die verzoend zijn met God, de schepper van hemel en aarde. Wij konden u niet bereiken, maar u hebt ons bereikt. En wij mogen horen bij die verzoende gemeenschap. We mogen er allemaal bij horen, zo verschillend als we zijn. Dank u wel, Heer. En als we er nog niet mee klaar zijn, help ons om te aanvaarden dat uw offer in Christus voor ons allemaal was. En dan is daar de uitdaging om met deze boodschap onze omgeving in te gaan, de wereld in te gaan. Laat je met God verzoenen. En van daaruit kunnen er nog heel veel goede dingen gebeuren. Maar dat het mag beginnen bij die verzoening tussen mensen en God. En dat wij een instrument mogen zijn, een ambassadeur van dat goede nieuws. Dat bid ik u voor ons allemaal, ook de komende week, waar we komen, wat we doen. Dat wij in die ambassadeursfunctie mogen staan en dat goede nieuws van verzoening bekend mogen maken. In Jezus' naam. Amen. Het is zo, de vrede van God. Dat is heel mooi. Dat lijkt me een lied om staande te zingen. Elkaar de vrede van God als het ware toe te zingen, toe te bidden. vrede willen we ook deze week naar huis gaan, wat ons ook wacht. We denken in het bijzonder aan Eddie, dat valt niet mee. Maar dat de vrede van God ook bij jou en bij ons allemaal mag zijn. God gaat met ons mee. De liefde van God en de genade van de Heer Jezus Christus, die ons verzoend heeft met de Vader, de liefdevolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij alle drie, deze drie enige God, zij en blijven met jullie. Amen. Amen.